Welkom allemaal beste luisteraars in deze speciale aflevering van Medisch Contact, de podcast. Helemaal gewijd aan duurzaamheid, mede naar aanleiding van onze eindejaarspecial. Die vorig jaar ging over muziek, het jaar daarvoor over humor. Wat hebben we nog meer gehad, Eva Henk?
Ja, familie hebben we zo.
Tijd, dieren. Tijd,
dieren, ja.
Wonderen.
Familie weet ik nog, hè, want er stonden die eindeloze families met waarin iedereen dokter was geworden.
Portretten, ja.
Maar nu... Deze special helemaal gewijd aan duurzaamheid. Een superbelangrijk en heel actueel thema. En voor het eerste item is bij ons aangeschoven in de studio Kati van Beek. Heel fijn dat je er bent.
Ja, fijn dat ik hier mag zijn.
Ik introduceer je even heel kort, want anders zouden we het hele kwartier kunnen opvullen met alles wat je gedaan hebt. Maar in ieder geval ex-zorgbestuurder, momenteel nog kwartiermaker duurzame zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En ambassadeur zorg bij MVO Nederland. En we hebben net te horen gekregen dat je per 1 januari gaat stoppen als kwartiermaker duurzame zorg bij het ministerie van VWS. Zullen we eens beginnen om terug te kijken op die laatste jaren in deze positie? Wat is er wat jou betreft gebeurd in Nederland?
Ja, dan is het misschien toch goed om te starten met mijn opdracht. De opdracht was zorg voor commitment op bestuurlijk niveau. In de zorg, breed. Hè? Dus Care Cure. Ik heb natuurlijk bij de NZA gewerkt, dus ik heb ook care. Ik ken heel veel care-instellingen. Ook de verschillende sectoren binnen de care. Zorg dat de bestuurders duurzaamheid op de agenda zetten. Dat was best een uitdaging. Want bestuurders, zullen je wel herkennen, hebben wel wat anders aan hun hoofd. Zeker in die 2 jaar of anderhalf jaar dat corona de agenda's eigenlijk overvleugelde, alle andere agenda's, ook duurzaamheid. Maar goed, we zijn begonnen met welk middel is daar dan geschikt voor? Nou, een Green Deal, hè, die was er al, maar heel erg vrijblijvend. En we hebben gezegd, nou, dit is echt meer verplichtend. Niet dat we met doelen gingen werken, maar wel met commitment op een verhaal. He, waarom zou jij aan duurzaamheid willen doen en wat ga je beloven? De eerste ondertekening van die Green Deal was in 2018. In het Radboud UMC overigens, mijn vorige werkgever. Met de minister erbij en iets van 130 partijen die de Green Deal hebben getekend. Natuurlijk de partijen die de Gouden Driehoek vormen. De patiënten, de CQ-bewoners, de cliënten. Andere kant de zorgaanbieders en vervolgens ook de zorgverzekeraars. Die waren actief betrokken. Maar ook de Nederlandse van Banken, de natuurorganisaties. Een heel breed palet aan ondertekenaars. Die op de 4 pijlers van de Green Deal een belofte hebben gedaan. Het hoeft niet op alle pijlers, maar de eerste pijler is dan de gebouwde omgeving. Wat ongeveer 40% van de footprint in de zorg veroorzaakt.
40%?
Ja, 38%. Precies gezegd. Gupta heeft dat helemaal uitgezocht. De tweede is circulariteit. Hoe krijgen we onze operatiekamers, IC's, dialyses, zodanig dat, dat de medische hulpmiddelen niet ingaan, de disposables, et cetera, gebruikt worden en er weer uitgaan als afval. Maar hoe kunnen we hergebruik bevorderen? Circulariteit. En de derde is medicijnen uit water. De vervuiling van het drinkwater en ook de drinkwaterbedrijven die klagen steen en been van wij weten 1 niet wat er ingaat en 2 zien we in de rivieren dat visjes onder invloed van de hormonen, de pil, genderveranderingen ondergaan. Ofwel als ze antidepressiva slikken, dus ook binnenkrijgen, dat ze roekeloos gedrag gaan vertonen waardoor ze opgegeten worden. Nou, dat zijn even 2 voorbeelden. Dat is medicijnen uit water, maar er vallen ook röntgencontrastmiddelen onder. En de vierde is wel een van de mooiste, vind ik, een hele positieve, de gezondmakende omgeving. Hoe kun je nou de natuur, de inrichting, de kwaliteit van de lucht die je inademt zo bevorderen dat mensen daar gezonder van worden? En dat zijn dan niet alleen de bewoners, de verblijvers, maar ook de werknemers, hè? Dus het personeel. Hoe kun je die ook gezond laten zijn? En om van het laatste een voorbeeld te geven, dat is echt zo'n mooi voorbeeld. Er is onderzoek gedaan, naar dubbelblind onderzoek onder verpleegkundigen die naar buiten gaan in hun pauze en groen zien, en niet groen en geel, maar echt bomen en gras, ten opzichte van verpleegkundigen die binnenbleven, was er bij de eerste groep een significant lager burn-out percentage. Zo belangrijk is een healing environment. En iedereen die ik het vertel, die zegt, ja, eigenlijk had ik het wel bedacht. Had ik ook kunnen bedenken. Maar heb je toch wetenschappelijk onderzoek nodig om iedereen weer even bij de les te houden? is echt veel gezonder. Even frisse lucht halen, naar de buiten kijken. Nou, en of het nou regent of niet, maar dat groen doet goed.
Ja, ik mag een klein tussenvraagje stellen, want het eerste wat je zegt, de gebouwde omgeving, in welke zin is daar winst te behalen op die 48 of wat was het, 40%?
38, maar orde groot 40. Ja, dat zijn de gebouwen, die moeten gebouwd worden, dat heeft een footprint. Hè. Hout is bijvoorbeeld veel minder belastend dan steen. De steen moet verwarmd worden. Mensen hebben het koud of gekoeld. Met hittestress heb je dat natuurlijk. Moet verlicht worden. Er worden apparaten aangeschakeld. Dat kost energie. Dat wordt allemaal onder het bouwen van de gebouwde omgeving verstaan. En daar wordt natuurlijk ook onder verstaan het gebruik van die gebouwde omgeving. En vervolgens weer, wat doe je met het afval? Hè? Dus eigenlijk moet je gewoon een materiale paspoort hebben. Van waar bestaat ons gebouw uit? En waar moet het naartoe als het straks afgebroken
wordt? Ja, afval van het gebouw zelf.
Ja, ja precies. Ja, dat moet je eigenlijk al voorzien in als je gaat bouwen. Maar als je halverwege zegt, nou, wij willen toch aan duurzaamheid gaan doen. Ook van huisartsenpraktijken bijvoorbeeld. Dan kun je natuurlijk ook al wat aan zo'n paspoort hebben. En het leuke is dat bijvoorbeeld die Nederlandse Vereniging voor Banken, op die eerste pijler, hebben gezegd, wij willen van bricks naar kliks. Voor de corona al. Hè? Want ja, waarom zouden wij die stenen moeten gaan financieren? Terwijl er ook de mogelijkheid is dat je op afstand, of liever zorg dichtbij, faciliteert door middel van e-health.
Ja, dus de kliks, dat is precies, het is online.
Ja. Ja. Okay. Ja, en dat hebben zij dus ook beloofd in hun pledge.
Je begon aan deze opdracht voordat corona kwam.
Ja.
En toen ineens komt er zo'n pandemie tussendoor. En wat ik in mijn eigen omgeving heb gezien, ineens kan alles. Hè? Dus massale hoeveelheden, persoonlijke beschermingsmiddelen. Ik zie overal tijdens een wandeling mondkapjes liggen nu. In mijn eigen ziekenhuis hadden we ineens weer plastic bestek, plastic borden, zodat er minder personeel hoefde te werken in de afval of in de afwaskeuken. Hoe heeft dit er allemaal doorheen gespeeld in jouw eigen opdracht?
Nou ja, iedereen heeft gewoon geaccepteerd dat het erbij hoorde. Ik heb nog niemand gehoord die heeft gezegd, wat voor footprint heeft die boosterprik nou? Hè? Als je daar alleen al aan denkt, de beschermingsmiddelen. Maar heel veel mensen hebben er heel veel last van gehad. Het heeft bij de jongere zorgprofessionals in elk geval zo'n gevoel van onbehagen gecreëerd. Van nou, dit is toch wel echt gek. Al die bakken afval binnen in de box. Het moet uit, het moet in de afvalemmer. Je pakt weer je volgende. Nou, het is echt dramatisch. Mm-hmm. En wat ik heb gezien is, die bestuurders waren natuurlijk logisch ook bezig met corona. En met herstelzorg, hè? Of inhaalzorg, hoe je het ook wil noemen. Maar die zorgprofessionals, die hadden soms ook niks te doen. Hè? En niks te doen is natuurlijk heel relatief, maar op hun vak, ze konden niet naar congressen. Ja. De OK's waren gesloten. Dus er was ook een percentage die zich breder ging oriënteren. En met name aan de jonge kant van de jonge zorgprofessionals is echt heel erg veel gebeurd. Die zijn ineens wakker geworden, hebben stem gekregen. En dat was al gaande hoor, voor die tijd. Want de jonge specialist, die kwam naar mij toe. Sanne, ik zal het nooit vergeten. En ze zei, een uroloog in de opleiding. Ja, Kati, mogen wij die Green Deal ook tekenen? Want de federatie zegt dat zij al voor ons hebben getekend. Ah, zei ik. Gewoon tekenen, Sanne. Dat zal de federatie ook echt goed vinden. Als jij zorgt dat je een eigen pledge hebt. Hè? Dat de jonge specialisten zeggen, nou, daar gaan wij en wij gaan wij voor strijden. Mm-hmm. Dus die hebben, toen was Bruno Bruins nog minister, hebben hun eigen pledge ondertekend op het podium. En hebben daar ook gezegd, ja, wij willen eigenlijk niet meer in ziekenhuizen werken waar niets aan duurzaamheid wordt gedaan. Mm-hmm. Maar dat niet integraal, dat is ook heel belangrijk, dat het integraal in je strategie wordt opgenomen en in je beleid. Zodat als er een initiatief komt van de Green Teams, die ook intussen als paddenstoelen uit de grond komen, dat daar ook een aanhakingspuntje zit of een kapstokje in het strategisch beleid. Dat je zegt, nou, wij willen dat gaan aanpakken. En dat de financial dan niet zegt, ja, business case moet binnen 2 jaar terugverdiend worden, maar meegaat in de keten en zegt, oké, dit heeft een iets langere termijn, maar levert voor het klimaat en voor de portemonnee ook wel heel veel op.
Nou wil Sanne graag tekenen en heel veel andere mensen hebben ook getekend, maar hoe hou je nou in de gaten dat die mensen, die clubs die getekend hebben, ook daadwerkelijk doen waarvoor ze getekend hebben?
Ja, dat is echt een hele goede vraag. Want ja, een formuliertje ondertekenen is natuurlijk één. Hè? Maar daarna leven en daar actie op ontwikkelen is twee. Wij vragen elk jaar naar het verhaal. Van wat heb je nou gedaan ten opzichte van vorig jaar? En die verhalen worden ook gepubliceerd op de website van de Green Deal Duurzame Zorg. Dat heeft wel wat vertraging opgelopen, dat moet ik eerlijk zeggen. Maar nu wordt de Green Deal ook geëvalueerd, juist op wat heeft dat nou veroorzaakt? En we hebben gezegd, ja, wij volgende fase, de NHS is bijvoorbeeld al veel verder. Die zeggen gewoon tegen de ziekenhuizen, je moet volgend jaar 5% minder footprint hebben. En dat gaan we meten, daar hebben we meetinstrumenten voor. Nou, dat kan nog niet in de zorg. Op de eerste pijler wel. He, daar was echt de verplichting, ook vanuit de Green Deal, is dat afgesproken om in 2030 op de helft ongeveer te zitten van je footprint. In 2050 op zero, nul. En daar hebben de zorginstellingen zelf hun routekaarten opgemaakt. En vroeger was dat lange termijn huisvestingsplan. En nu is dat de routekaart helemaal verbonden aan CO2. Dus dat is heel concreet geweest. Maar op die andere pijler zijn het de verhalen geweest die we hebben geïnventariseerd. En blogjes opgenomen, vlogjes. En als je naar die website kijkt, dan denk je, wauw, wat gebeurt er veel. Nou, op de schaal van wat er moet gebeuren is het nog veel te weinig. Maar ik heb alle verwachting dat het regeerakkoord voldoende informatie en input oplevert voor de hoofdlijnenakkoorden als die er komen. Hè, of een andere vorm van, wat ga je nou afspreken met de verschillende sectoren, waaronder de zorg. Het moet daar gewoon integraal in komen. En daarom heb ik ook gezegd, mijn taak als de beweging ontketenen, hè, zorg dat er een onstuitbare beweging op gang komt, dat is gelukt. Maar nu moet het in de systemen komen.
Ja.
En een voorbeeld daarvan, als dat nog kan.
Dat kan nog, zeker.
Is dat het Zorginstituut een nieuw toetsingskader heeft gepubliceerd, half jaar geleden. En natuurlijk worden elke standaarden getoetst aan kwaliteit en veiligheid. Daar is betaalbaarheid bijgekomen. Hè? Heel veel protest natuurlijk tegen geweest, maar het is nu toch wel een beetje onderdeel geworden van de afweging. En daar is duurzaamheid bijgekomen als van, nou, wat is de impact op het milieu?
Iemand zei in de voorbereiding voor een artikel dat ik schreef voor de special, het zou eigenlijk gewoon een onderdeel moeten zijn van de definitie van passende zorg.
Ja, tuurlijk. Dat is ook heel mooi. Jacqueline Kramer, onze vroegere minister, milieu, die heeft een ladder gemaakt, circulariteit. En het eerste op die ladder is reviews. En pas helemaal onderaan staat recycle, maar reviews. Moet het wel? Moet je niet eerst fit for surgery worden, hè? Met alle besparingen van dien op complicatieniveau voor de patiënt natuurlijk. Moet het wel, maar kan het niet anders? We hebben die lijst van niet passende zorg gehad, hè, vanuit de NFU. Ja, is die nou geïmplementeerd of niet? En ja, ik denk dat daar alle effort op gericht gaat worden, hoor. En de niet geleverde zorg levert natuurlijk nul footprint op.
Hey, en deze functie, je was de eerste, denk ik, de eerste kwartiermaker duurzame zorg bij dit ministerie van VWS. Blijft dit een bestaande functie?
Nou, de Green Deal wordt nu geëvalueerd. Ik denk dat deze functie als zodanig, kwartiermaken, zijn bestaan heeft bewezen, maar ook een kwartiermaker gaat weer weg. Die fase is dan voorbij. Hè? Ik ben ook bij de NZA kwartiermaker geweest. Op een gegeven moment was de NZA er. En dit moet ook in de ministeries. En ik zeg ministeries, want ook INW, het ministerie van Infrastructuur en Water, heeft weer met die waterkwaliteit te maken. Moet gewoon ingebed worden in hun programma's en in de afzonderlijke afdelingen. Wat nu nog niet aan de orde is. Hè. Natuurlijk wel proberen we dwarsverbanden te leggen. Maar ik verwacht dat gaat doorgezet worden, ook op basis van die evaluatie. Ja. Dat is één, dat is het ministerie en dan heb je natuurlijk ook de praktijk zelf.
Was jij een Einzelgänger in de zin dat jij kwartiermaker was bij VWS? Hebben de andere ministeries dat niet? Want je zou denken van elk ministerie kan een kwartiermaker gebruiken.
Ja, dat is ook weer zo'n goede vraag. Ik ben net bij het ministerie van OCW geweest. En die zijn een beetje jaloers op VWS, omdat er toch iets ontketend is. En ja. Ook zeker, dat zou bij de jonge docenten precies hetzelfde zijn. Ja, het is hun toekomst. En zij vinden het gewoon heel erg, CQ, ze voelen zich echt verbonden met, we moeten echt nu in de actiestand komen. Hè, praten hebben we genoeg gedaan.
Ja, mogen ze je bellen vanuit Den Haag voor een ministerie?
Ik heb tot nu toe nee gezegd.
Op de kwartiermaker of op de ministerspost? Daar hebben we het nu over.
Nee, op de ministerspost.
Ja, op de minister, ja,
in het verleden ben je wel eens gepolst, toch?
Dat klopt, ja. Dat klopt. En toen heb ik heel erg overtuigd nee gezegd. Ja. En dat heb ik herhaald.
Maar toen had je opgroeiende kinderen volgens mij.
God, hebben jullie dat allemaal goed opgezocht, zeg. Was één dochter. Okay. En die ging toen naar de middelbare school. En toen had ik ook bij minister Klink gezien wat dat betekent voor een gezin als je dan in zo'n tijd weggaat. Ja. Maar goed, ik denk niet dat dit het allerbelangrijkste onderwerp is, hoor, Beto.
Nee, zeker niet. Maar we vinden het wel leuk om te horen.
Ja,
in ieder geval.
Ja, dat ga je natuurlijk aan iedereen vragen. En ja, prima.
Heel veel dank dat je even met ons wilde terugkijken op je kwartiermakerschap duurzame zorg bij het ministerie van VWS. Per 1 januari komt er weer wat meer tijd vrij.
Ja, en ik ben nu ook kwartiermaker in Rotterdam. Hè? Dus de gemeente heeft mij ingehuurd als kwartiermaker. En tot nu toe heb ik het heel veel over de why. Waarom zou je moeten en hoe zou het kunnen? Maar daar ga ik echt heel erg op de wat. Wat gaan we doen met elkaar in de stad? Met de zorg. Hè? Dus er komt waarschijnlijk ook een gremium voor in Rotterdam, mag ik nog niet verklappen. Maar de wethouder zorg ging altijd langs de zorginstellingen en de huisartsen, noem maar op. En nu gaat die wethouder duurzaamheid er langs en die weet echt niet wat hem overkomt. Van, oh, één, is er zoveel afval? Het is gewoon schrikbarend. Twee, is het nou echt waar dat die zorg 7% van de footprint uitmaakt? Ja, dat is zo. En daarmee dragen wij er natuurlijk ook bij aan ongezondheid, wat de andere kant van de medaille is. Hè? Dus dat vind ik nog wel, als ik die uitsmijter mag geven. We zijn het gewoon ook verplicht. Niet alleen voor de aarde, maar ook vanwege de gezondheid. Hè? Bas Bloem met pesticiden en Parkinson is natuurlijk toch een enorme een uitdaging, een opgave. En nou, misschien mag ik dan eindigen met, we hebben eigenlijk geen tijd voor causaliteit. Kijk naar Tata Steel. Ja, we moeten natuurlijk wel kunnen aantonen dat stofje dat veroorzaakt. Dat is de causaliteit. En ik denk, de correlatie is genoeg.
Ja, die causaliteit kan soms 20, 25 jaar onderzoeks duren.
Maar daar hebben we toch geen tijd meer voor? Als je bedenkt dat in 2050, ik heb echt ongelofelijke haast. Dus laat die causaliteit zitten, dokters. Sta op, net zoals de Lancet Countdown jullie ook oproept. En dank je wel, Medisch Contact, dat jullie als een van de eerste ook artikelen over duurzaamheid hebben gepubliceerd.
Oké, okay. De urgentie is heel goed overgekomen. Dank je wel nogmaals, Kati Vermeek, voor jouw komst naar de studio hier in Utrecht. En succes met alles wat je gaat doen.
Ja, dank je wel.
Door deze uitzending verspreid hebben wij een aantal lezersbijdragen laten inspreken. Want we hebben een oproep gedaan bij Medisch Contact speciaal voor de duurzaamheidsspecial. Als een soort van eco-biechten. Hè? Waar ben je, waar schaam je je nog een beetje voor je oude benzine, oldtimer, auto of anderszins dingen. En u hoort hier de eerste bijdrage.
Vrek of visionair? 30 jaar geleden begon ik als kersverse praktijkhouder in mijn eigen huisartspraktijk. Een van de eerste dingen die ik aan onze ervaren praktijkassistenten vroeg was: wil je alsjeblieft stoppen met het schoonmaken van de disposable plastic oortrechters van de otoscoop en de gebruikte objectglaasjes van de microscoop? Voor dat soort verkeerde zuinigheid was er in mijn praktijk geen plaats meer, vond ik. In het licht van de duurzaamheidsdiscussie moest ik er laatst weer aan denken. Ouder en milder vraag ik me nu af, heb ik destijds gemist dat mijn recyclende voorganger zijn tijd ver vooruit was?
Wat natuurlijk ook een belangrijk punt is, in de ziekenhuizen, we hebben net van Kati van Beek gehoord, 38%. En dat zit er met name gewoon in de gebouwen en in de energiebeheer daar. Maar zijn de afvalstromen vanuit de ziekenhuizen? Zijn jullie wel eens geopereerd?
Ja.
Nou, heb je bijgedragen aan een enorme berg afval, Henk?
Ik vrees
goed,
het ook, ja.
Ik hoop dat je ervan opgeknapt bent.
Ja, mijn liesbreuk is hersteld.
Oké, nou, dat is heel fijn. En voor dit volgende item hebben we aan de telefoon Lars Baks. Hij is afvaladviseur en hij adviseert onder de klinkende naam Afval Baks zorginstellingen over hun afvalstromenbeleid. Lars, welkom in de uitzending.
Dankjewel.
Jij hebt onder andere ervaring opgedaan bij het Radboud UMC. Kun je eens iets vertellen over de afvalstromen daar?
Bij het Radboud UMC hebben ze grofweg 200.000 kilo afval per jaar.
200.000 kilo?
Ja, Het grootste deel daarvan is restafval. Dus ongeveer 70% daarvan is restafval. En een andere grote is het specifiek ziekenhuisafval. Dus dat maakt samen zo'n 80% van het geheel. En dat is ook meteen de 80% die eigenlijk niet gerecycled kan worden. Dus al het afval wordt afgevoerd en wordt verbrand. Dus daarmee wordt er denk ik ook een groot deel grondstoffen de oven ingestopt die eigenlijk nooit meer terugkomen. Nee, de overige 20% van het afval, dan moet je denken aan papier, glas, plastics en in mindere mate hout en wat metaal. Dat zijn allemaal prima recyclebare afvalstoffen die ook als zodanig worden verwerkt.
Ja, dus jij zegt er zijn eigenlijk die twee grote soorten. Kan je dat ietsje specificeren? Dus restafval en ziekenhuisafval?
Specifiek ziekenhuisafval is eigenlijk het medisch afval, hè, waar dus alle weefsels in gaan, vloeibaar bloed. Echt afval wat vrijkomt van een OK of van de kliniek. Dus potentieel infectieus afval, zo wordt dat genoemd. En dat gaat in een vat. En als het vat vol is, dan wordt die afgesloten en die wordt afgevoerd. En dan gaat het uiteindelijk naar de afvalverwerker. In dit geval is dat de Zaven in Dordrecht. En dan wordt dat afval met vat en al verbrand.
Hey, Lars, ik hoor je zeggen die 80%. Maar is dat een gegeven of hoeveel winst is daar nog te behalen?
Ik denk dat er veel winst te behalen is. Ik heb wat afvalcijfers van andere ziekenhuizen onder elkaar gezet. En dat verschilt een beetje. Maar grofweg komt het er toch op neer dat eigenlijk overal wel de 80-20% dat het daar overal aan de hand is. Sommige ziekenhuizen, UMC Utrecht is al een stapje verder. Die hebben echt iemand in huis die daar dedicated op het afval zit. En volgens mij hebben zij nou 40% recyclebaar afval. Dat hebben ze nou de afgelopen 4-5 jaar voor elkaar gekregen. Dus er kan met de nodige inspanningen kan er eigenlijk nog veel meer uit dat restafval worden gehaald.
Moet er ook nog gekeken worden naar regelgeving wat jou betreft?
Nou ja, regelgeving. Ik denk dat het vooral belangrijk is om afspraken te maken met leveranciers en producenten. En daar komt ook wel de nodige regelgeving bij kijken. Maar ik denk dat je ook zou moeten willen dat wat je in huis haalt, dus medische hulpmiddelen, maar zeker ook de verpakkingen waar die medische hulpmiddelen in zitten, waar die van gemaakt zijn. En of die misschien van andere materialen kunnen worden gemaakt, zodat ze gerecycled kunnen worden. Of dat ze modulair kunnen worden opgebouwd. Dus dat je alleen maar dat deel weggooit dat contact heeft gehad met de patiënt. En dat je de rest op zo'n manier in een afvalstroom doet waar je uiteindelijk nog iets mee kunt.
Ja, als je zegt er moeten afspraken gemaakt worden, is dat dan vanuit de ziekenhuizen of wie moet die afspraken maken?
Nou ja, dat is vanuit de ziekenhuizen. Ik denk dat de afdeling inkoop daar een belangrijke rol in heeft. Maar zeker ook de medische specialisten, de artsen. Want uiteindelijk zijn zij de mensen die daar een stem in hebben. Zij moeten daarmee werken. En zij moeten daar ook iets van vinden. En zij worden bijvoorbeeld bij aanbestedingen of bij het afsluiten van nieuwe contracten, worden zij geraadpleegd. En dat is het moment dat zij aan kunnen geven van, nou, we willen eigenlijk iets in huis waar we wel goed mee kunnen werken. Maar waar we ook nog iets mee kunnen in het verdere afvalverwijderingstraject. En dat gaat dus zowel over de materialen als over de verpakkingen.
Als je met jouw kennis over afval en afvalverwerking, je zegt nou het is doorgaans 80-20, in Utrecht hebben ze 60-40. Is er een harde ondergrens of je zegt nou ja, dat is een soort afval qua percentage waar je altijd mee te dealen hebt en waar je niks mee kunt?
Ik weet niet of je dat zo kan zeggen. Ik denk dat het heel mooi is om de ambitie te hebben om die 80-20 om te draaien. Dus dat je nog maar 20% restafval hebt en 80% recyclebaar afval. Maar dan moet je dus wel de juiste partners bij elkaar hebben om te kijken van, nou, wat zit er allemaal nog in als restafval waar we iets mee kunnen. En daar zit nu al best toch wel veel in waar je nu al iets mee kunt. En als je dus andere dingen in huis haalt die niet meer bij het restafval hoeven, dan kun je dus langzaam, of in ieder geval geleidelijk aan, kun je die restafvalstroom afbouwen en je recyclebare afvalstromen vergroten.
Zeker. Nou, belangrijk punt inderdaad. Het zit hem vooral ook, hè, dus, in de rest van de gezondheidszorg, ook in de preventie op dit punt. In ieder geval heel veel dank voor jouw toelichting, afvaladviseur Lars Baks.
Graag gedaan.
Hier hoort u de volgende eco-biecht, ingesproken door de inzender.
verzet die schaamte. U bent vasthoudend om een afspraakje met mij te krijgen. De ambulanceverpleegkundige glimlacht geruststellend naar mij. Leuk tweede autootje hebt u daar staan. Rijdt zeker goed, zo'n sportcabrio, vervolgt de verpleegkundige monter. Voor de vijfde keer rijd ik met zwaailichten naar het ziekenhuis. Wilt u een pufje onder de tong? Kortademig knik ik. Het pufje helpt. Opgelucht zie ik door het raam van de ambulance de lange neus van onze oude Z4, een zescilinder klapdak cabrio, in de verte verdwijnen. Geen nieuwe spierschade blijkt op de spoedeisende eerste hulp. Kransvatkrampen. Alleen medicatieaanpassing nodig. Maanden later toer ik samen met liefste in de Zetti, Z voor Zukunft, naar Dorig natuurgebied. Met open dak, stralende zon en een domme grijns op mijn gezicht. Nutteloze, milieuonvriendelijke tweezitsmastodont, wat is het leuk om in je te rijden, denk ik. Beschaamd teken ik 's avonds meteen de prijzige offerte voor de zonnepanelen.
Ook in deze duurzaamheidsspecial een mening van Maassen. Ik hoop wel dat hij groen genoeg is, Henk.
Ja, hij is heel groen.
Oh, fijn.
Hij kan bijna niet groener.
Kom maar door.
Hij is ook, laten we zeggen, een beetje pessimistisch. Maar goed, we moeten het dan even hebben over de Amerikaanse schrijver Richard Powers. Richard Powers is een uitzonderlijke schrijver. Waarom? Omdat hij in al zijn boeken, althans de boeken die ik ken, altijd een flinke dot wetenschap doet. Hij heeft een boek geschreven dat heet in het Nederlands De Dubbele Helix van het Verlangen. Nou, dat woord helix, dat heb je. Hè? Hij heeft een boek geschreven dat heet Een Gen voor Geluk. Hij heeft de Echomaker gemaakt. Dat is eigenlijk een verkapte biografie van Oliver Sacks. Het gaat over neurologie. En zijn nieuwste boeken, zijn laatste twee boeken eigenlijk, gaan over de klimaatcrisis. Zijn vorige boek ging over bomen. Dat behandelen we nou niet. En zijn nieuwste boek, nog niet zo lang uit, een paar maanden, dat heet in het Engels Bewilderment en is in het Nederlands vertaald als verwilderd. Wat ik een beetje een rare vertaling vind, want ja. Bewilderment is eigenlijk meer verbijstering. Maar ik kan leven met de titel. Heel kort even welke verhaallijnen hij neerzet. Het gaat over een vader en een zoon. Die vader is astrobioloog en zoekt naar leven op andere planeten. Dat is zijn vak. Die zoon heeft een stoornis op het autistische spectrum. En die is aan het begin van het boek 9 en hij wordt geleidelijk aan 10. Dus we volgen ze een jaar. Hun moeder is 2 jaar geleden omgekomen bij een auto-ongeluk. En die zoon en die vader verkeren in rouw. En zoon, die Robin heet, of Robbie zoals die in het boek wordt genoemd, is ongelooflijk begaan met de toestand van het klimaat, de toestand van de natuur. Is een absolute dierenliefhebber en veganist. En dat doordringt zijn hele bestaan. En dat heeft hij eigenlijk georven van zijn moeder. Want zijn moeder was ook een, laten we zeggen, milieuactivist. Dus de teleurgang van het klimaat, dat raakt die jongen in zijn ziel, zal ik maar zeggen. En het gaat niet goed met die jongen. Hij doet het niet goed op school, hij is agressief, hij wordt op een gegeven moment van school gestuurd en die vader besluit dan om hem thuisonderwijs te geven. En ze raken in contact met een neuroloog die een heel geloofwaardig, dat legt hij heel geloofwaardig uit in het boek, een soort neurofeedback systeem heeft ontwikkeld waar moeder ook al een keer aan meegedaan heeft. En in dat systeem zit als het ware een hersenpatroon van die moeder waarin ze in extase verkeert. En die jongen die wordt daar, ik ga nou niet in op de details, je moet het lezen. En het is echt minder science fiction dan je denkt. Die jongen wordt daarop aangesloten en verandert dan. En verandert eigenlijk nog meer in die activistische houding die die moeder al had ten opzichte van de natuur. Hij gaat zich daar nog meer voor inzetten. Tegelijkertijd zie je door het verhaal, en dat heeft de Powers echt ongelooflijk slim gedaan, zie je voortdurend fantasiewerelden die die vader en die zoon construeren op basis van de wetenschappelijke kennis die hij heeft over hoe het leven kan functioneren onder gegeven omstandigheden. En ze bedenken dus nieuwe werelden, nieuwe planeten. Planeten waar net even iets anders is dan bij ons, maar waar je toch een consistent natuursysteem hebt. Dat zit door het hele boek heen. Op een gegeven ogenblik gaat er wat mis. Ik ga niet zeggen wat er misgaat. Maar het heeft onder andere te maken met een derde of vierde verhaallijn in het boek. Die heel erg, linkt aan wat we de afgelopen 4 jaar met Donald Trump in Amerika hebben meegemaakt. De politiek speelt ook een rol. En hoe de politiek in je persoonlijke leven kan ingrijpen. En je persoonlijke leven een hele verkeerde kant op kan sturen. In een interview in De Groene Amsterdammer zegt Richard Powers dat hij het boek eigenlijk heeft willen schrijven om ons duidelijk te maken wat een ecotrauma is. Wat is het om onder de huidige omstandigheden, zoals die jongen heel als een gevoelige persoonlijkheid, als een autistische persoonlijkheid, maar misschien zijn wij allemaal wel in zekere zin zo, te moeten omgaan met die klimaatdreiging. Wat drijft ons? Blijven we optimistisch of hebben we... schildert hij hier eigenlijk een pessimistische dystopie. Ik denk het is aan de lezer om dat zelf te bepalen. Ik vond het een adembenemend boek. Wat je gewoon in 2 middagen uitleest en dan denk je, wauw. Dus ik zou zeggen, als je met de kerstvakantie even niks te doen hebt, ga naar de winkel, koop Verwilderd of in het Engels Bewilderment van Richard Powers.
Ongelooflijk, ja, met dien verstande dat die 2 leesmeerdagen van jou is voor de gemiddelde mindere goden zijn dat 4 middagen waarschijnlijk.
Oké, nou dan een 4 middagen, ook goed.
Goed, Richard Powers, Verwilderd. Dankjewel weer.
Ja, we gaan ook nog bellen met Evelien Brakema. Zij is huisarts in opleiding, ook nog onderzoeker aan het LUMC. En ze geeft een legio webinars, workshops, lezingen over wat dokters zelf allemaal kunnen doen met betrekking tot het klimaatprobleem. En ze is bovendien voorzitter van de Groene Zorg Alliantie. En we hebben haar nu aan de telefoon. Dag Evelien.
Goeiedag, hallo.
Laat ik dan maar meteen maar beginnen met het laatste. Je bent voorzitter van de Groene Zorg Alliantie. En voordat we dadelijk even kijken naar allerlei praktijkvoorbeelden van wat dokters kunnen doen, maar wat is precies de insteek van die alliantie? Wat doen jullie en wie zijn jullie?
Ja, dat is iets wat echt ongelooflijk snel gelopen is. We merkten met een aantal jonge zorgprofessionals in maart dat er heel veel gave initiatieven aan het ontstaan waren. Dus er waren groene huisartsen waren dingen aan het doen, maar ook de Groene IC, Landelijk Netwerk Groene OK. Toen dacht ik, voordat iedereen op zijn eigen eiland dingen doet, laten we zorgen dat iedereen eigenlijk bij elkaar kan worden gebracht. En dat we dus kennis en ervaring heel snel kunnen uitwisselen. Maar ook dat we 1 sterke stem naar buiten hebben als we willen praten met VWS of met andere organisaties. Dan is het denk ik goed om 1 sterke stem te hebben en het niet gefragmenteerd. Dus dat begon heel leuk met een online netwerkavond waarbij we elkaar allemaal ontmoeten. En dat was echt zo ontzettend mooi. Daar kwam waanzinnig veel energie bij vrij. En toen dachten we, dit moeten we vaker doen. Dus toen hebben we onszelf de Groene Zorg Alliantie genoemd vanaf dat moment. En dat groeide echt enorm. Dus ruim een half jaar later zijn we van 16 commissies naar 25 commissies gegroeid. Wat een heel mooi teken is van hoe erg het thema is gaan leven in de zorg.
En heel concreet, jullie hebben dus nu een waslijst aan adviezen en dingen die dokters kunnen doen om te recyclen, om mee te helpen, afvalbergen zo beperkt mogelijk te houden, et cetera, et cetera.
Ja, en het leuke is dat als dan bijvoorbeeld de klimaatdokter, een van die commissies, als die een mooie folder heeft gemaakt voor patiënten die in de wachtkamer kan hangen, van wat kun je nou als patiënt doen om duurzaam van de zorg gebruik te maken, nou dan kunnen we dat meteen, want de klimaatdokter is van oudere geneeskunde, dan kunnen we dat meteen ook bij die andere commissies in de wachtkamer hangen. Moet je een en ander een beetje tweaken en aanpassen. En dat is denk ik een heel leuk voorbeeld van hoe je met verenigde krachten, met minder werk, meer kan bereiken.
En Evelien, dankjewel. Waar kan ik morgen mee beginnen in het ziekenhuis?
Nou, er is een heleboel. Dus dat hangt ook een beetje af van waar in het ziekenhuis je bent en waar je ook zelf enthousiast van wordt. Ik denk dat 1 hele belangrijke boodschap is dat de meest duurzame zorg is de niet geleverde zorg die ook niet geleverd hoeft te worden. Dus dat soms iets niet doen of minder van iets doen op het moment dat het ook niet nodig is, dat heeft echt heel veel impact. Terwijl heel vaak gaat de focus naar het recyclen van afval bijvoorbeeld, omdat dat heel zichtbaar is. Maar bedenk dat als je dat afval in eerste instantie niet had hoeven creëren, dan waren er geen grondstoffen gebruikt, niet getransporteerd, niet verwerkt, et cetera. Dus ik denk dat je bij alles kan afvragen. Heeft dit zin? Is het evidence-based? En zo niet, dat je toch nog een keertje moet afvragen waarom je dat onderzoek aanvraagt of waarom je die behandeling uitvoert.
Ja, hebben jullie daar een soort handrekeningen voor artsen? Om dat even af te lopen, van heeft het zin en is het evidence-based, zeg je? Maar waar moet je dan aan denken?
Dat verschilt ook wel heel erg per specialisme. De huisartsen hebben een hele mooie handreiking gekregen recent. Dat is het e-book De Groene Huisartsenpraktijk. En daar staan wel ook dat soort voorbeelden in van bijvoorbeeld groene consultvoering. En ik denk dat één heel mooi voorbeeld is de behandeling van diabetes. Dat gaat natuurlijk vaak met metformine. Terwijl als je de tijd neemt en met mensen dan hebben over leefstijladviezen, dan is die metformine veel minder nodig. En dan gaat het misschien niet om dat pillenstripje met de plastic verpakking daarvan. Maar denk dan aan het hele proces en dat vaak geproduceerd wordt in een hele vervuilende fabriek in India, die dat gewoon in de rivieren dumpt en daar hele ecosystemen omlegt. En dan wordt het naar Nederland getransporteerd. En daarbij moet je gewoon steeds afvragen, heeft dit nu toegevoegde waarde? Kan ik het op een andere manier doen? Dus als huisarts probeer ik ook echt extra aandacht te besteden aan leefstijl, preventie. Om op die manier de onnodige zorg ook niet te leveren.
Ja, en eerder in de uitzending spraken we Kati van Beek. Je krijgt hartelijke groeten trouwens.
Leuk. Goedendag, Kati.
We hadden het onder andere over mondkapjes. En dat er nu gedurende de pandemie zo ontzettend veel persoonlijke beschermingsmiddelen natuurlijk worden gebruikt. Vaak eenmalig.
Mm-hmm. Ja.
Marieke van Twillet heeft voor Medisch Contact ook een interview met jou gehouden. Ja. En daarin zeg je ook iets over mondkapjes. Dat ze misschien toch wel gewoon vaker hergebruikt kunnen worden.
Nou, dat klopt. Dat is wel een leuk onderzoek wat Bart van Straten gedaan heeft. En die heeft toen in die eerste piek, toen we echt gewoon veel te weinig materialen hadden, heeft hij gekeken in hoeverre kan je dit steriliseren en beschermt het dan nog. En het bleek dat het, toen hadden we ook natuurlijk veel eigenlijk slechte kwaliteit mondkappen die werden geïmporteerd. Bleek dat de gesteriliseerde vorm vaak nog beter beschermde dan die slechte kwaliteit. En dat je tot 5 keer kon steriliseren. Dus, of zelfs tot 4 keer, dus in totaal 5 keer kan gebruiken.
Ja, heeft dat de praktijkvoer bereikt? Zijn er ziekenhuizen die dit nu geïmplementeerd hebben?
Nou, daar kunnen we nog wel veel meer gebruik van maken, denk ik. En dat is iets wat gelukkig steeds meer op het netvlies komt bij alle ziekenhuizen. Maar bijvoorbeeld dit, ik denk dat het nog wel veel meer de weg naar de praktijk kan vinden.
Hey, en je doet dit allemaal naast jouw opleiding tot huisarts?
Ja, dat klopt.
Hoe duurzaam is dat? Dat je dit volhoudt?
Nou, ik denk voor mij eigenlijk het allerduurzaamste. Ik krijg hier zoveel energie van. Omdat je echt merkt dat er heel veel enthousiasme voor is. En dat mensen echt, ik ben hier al een paar jaar mee bezig. En in het begin leek het gewoon niet zo te landen. En de afgelopen maanden merk je dat er zoveel collega's hier hard voor lopen. En dat er zoveel initiatieven ontstaan. Dus ik word hier gewoon onwijs blij van. En dat laat me ook weer op om mijn consulten te doen.
Ik heb nog één laatste vraag. Misschien, daar schuilt misschien een beetje een vooroordeel in. Maar je zegt, ik word er enthousiast van. Jij bent 32. Ik heb soms wel eens een beetje het idee dat het vooral een beweging is van jonge lui. Of spreekt het de hele breedte van het doktersveld aan?
Nou, ik denk dat het voor jongere mensen, de urgentie, je wordt gewoon meer gevoeld. Want je hebt gewoon automatisch een langere blik. Dus je kijkt niet naar de komende 20 jaar, maar je kijkt nog veel verder. Maar gelukkig is het niet een exclusieve beweging voor jongeren. Er zijn ook echt heel veel voorbeelden van enthousiaste ouderen of gepensioneerden die hier heel hard voor aan de slag zijn. Ja.
Nou, heel mooi. Evelien Brakema, dankjewel voor deze toelichting. Huisarts in opleiding. Ja, zullen we je gewoon groene zorgactivist noemen?
Ja, dat mag hoor. Dat is helemaal goed.
Oké. Okay. Evelien Brakema, huisarts in opleiding en groene zorgactivist. Heel veel succes met jouw verdere werkzaamheden.
Nou, veel dank. En ook veel dank voor de uitnodiging.
En hier kunt u even gaan luisteren naar de laatste eco-biecht van deze uitzending.
Teloorgang. Zonnepanelen op mijn goed geïsoleerde dak, zonneboiler, elektrische auto voor de deur, geen vliegvakanties meer, zoveel mogelijk op de fiets. De inhoud van een volle Albert Heijn-krat past achterop met een paar flinke fietstassen, etc. Maar steeds vaker bekruipt mij het gevoel dat ik als gynaecoloog niet echt positief bijdraag aan de wereld. Neem onze bijdrage aan bevolkingsgroei door het behandelen van subfertiliteit en het voorkomen van sterfte, antenataal en peripartaal. Neem alle materialen en middelen verslindende electieve ingrepen die nu in tijden van COVID zelfs door de patiënt minder belangrijk worden gevonden dan een vliegvakantie en de feestdagen in december. Neem onze congressen waarvoor we de hele wereld over vliegen. We doen op individueel vlak prachtig werk, maar dragen in het grote geheel bij aan de teloorgang van onze aarde. Gelukkig zit anticonceptie ook in ons palet.
Nou, we gaan deze duurzaamheidspodcast afsluiten. Eva en Henk, heel veel dank. En ja, dit is ook meteen de laatste podcast van dit jaar. We zijn er met veel enthousiasme aan begonnen. En we zien nou, dat het ook steeds meer luisteraars kan aanspreken. Bij deze een kleine attentie om jullie in ieder geval te bedanken voor jullie ongelooflijke inzet voor deze podcast in dit afgelopen jaar. En hopelijk gaan we snel in 2022 weer verder. Alsjeblieft.
Nou, wat leuk. Dankjewel.
Je mag het openmaken, ja. Maar dat gaat een beetje knisperen misschien.
Ja, oh, ik leg even, misschien erbij.
Dat maakt de luisteraars alleen maar.
Ik leg even thuis uit.
Wen er maar aan. Van Maaike Meijer. Leuk.
Het zijn twee boeken.
Oh, wat leuk. Het bewogen bestaan van twee zusjes na MH17. Oh, daar ben ik zeer benieuwd naar.
Ja, mooi.
Ja, voor Henk is het altijd lastig, want ik denk, die man heeft alles al.
Ja.
Goed, in ieder geval een kleinigheidje om
jullie
te bedanken. Een beetje vakantie houden, Eva en Henk. Medisch contact ligt ook heel even stil. Hè. Wij komen weer vanaf 13 of 14 januari wekelijks op de deurmat. En dan gaan we ook weer starten met Medisch contact, de podcast.
Okay.
Dus geniet van jullie vakantie. Beste luisteraars, heel veel dank voor uw betrokkenheid. Ook bij alle afleveringen van Medisch Contact, de podcast. We wensen u alle goeds. Hopelijk kunt u ook even gaan genieten van welverdiende rust. Even bij de kerstboom of waar dan ook. Zorgen voor tijd voor gezin, geliefden en huisdieren. En we hopen u snel weer te treffen in 2022.